Welkom. Wij zijn Ilse van de Heuvel en Marieke van Ginneke en dit is de Geweldloze Podcast. Deze podcast is voor iedereen die meer wil weten over verbindend gezag en geweldloos verzet.
Superleuk dat je weer naar ons luistert, want daar zijn we weer, de Geweldloze Podcast.
Dat hebben ze net al gehoord in de intro. Ook hallo.
Hi Ilse.
Hoi.
Hallo.
Hoe is het? Ja, goed.
Ja?
Ja.
Ja, heb je iets leuks te vertellen? Wat heb je afgelopen week gedaan?
Nou, dat is alweer een aantal weken geleden. Ja. Het was het concert van Sabrina Carpenter.
Oeh.
En mijn eefje is daar heel erg fan van.
Oh, wat leuk. Oh, dat zou ik het cadeautje echt zo leuk gevonden hebben. Ja. Was het wat?
Ja, nou, het was een aanloop.
Was je mee?
Ik was mee.
Oh, vet.
Ja, nee, het was heel interessant proces eigenlijk. Want de kaartverkoop, het was meteen uitverkocht. Dus eigenlijk wisten ze al, dat gaat hem niet worden. Maar zij bleven heel erg van, oh mama, ik wil heel graag, ik wil heel graag. En die kaartjes waren heel duur. En ze moesten zelf betalen. En nou ja, zo. Dus ik was met haar wel aan het zoeken. Haar andere moeder zei, ja, je gaat niet voor €150 naar een concert. En
Dus we hadden, vonden er wat van.
We vonden er wat van. En wat heel grappig is, heb je mening en kan je die nog bijstellen? Dus dat was wat waar wij eigenlijk in zaten.
Ja, je eigen toen, proces.
Ja, heel grappig, want eigenlijk had zij al nee gezegd. Ik was nog wel aan het zoeken, maar ik dacht, ja, dit is toch kansloos. Dus ik wil wel blijven zoeken. Hè. Dan hebben we nog allebei een soort van hoop. En Ilse had zoiets van, nee, het is veel te duur. En toen stonden we uiteindelijk met vrienden van ons te praten. Die hebben ook al 3 kinderen, 18 plus. En zeiden, joh, maar een concert, dat is echt een ervaring. En wat maakt dat geld dan uit als het zelf betaalt? Dus die deden eigenlijk de andere blik echt op werpen. En vervolgens zaten we met Imre. Die gaat vaak naar concerten. Die vindt dat heel leuk met zijn vrienden. En die... En toen vroegen we het aan hem van, wat vind jij daar dan van, hè? Van zoveel geld voor een concert? Huh? En hij zei ook, ja, mama, dat is gewoon een ervaring.
Ja.
En als Eefje dat zo graag wil, ja, waarom zou je dat dan niet doen? Ja. En hier heeft ze nog zo lang plezier van. Dus wij gingen onze mening daarop aanpassen. Dat was, vond ik leuk, hoe je dus je mening bij kan stellen.
Ja.
Dus ik ging met haar zoeken uiteindelijk.
Dat is knap hoor, Ilse. Kunnen ook niet heel veel mensen.
Nee, maar dat vond ik zelf ook leuk, dat we dat konden. En nou, uiteindelijk vooruitgespoeld, wij naar dat concert. Dus even was zenuwachtig, moest ik een outfit hebben. Nou,
want toen kwam je alsnog via ticketswap
of zo? Via gedoe.
Ja.
Maar goed, dus we hadden op zich... Ja, nee, heel leuk, heel leuk. En dus wij naar de ziekendoom, zij zenuwachtig en stress. En in de auto wel liedjes zingen. Nou, inmiddels ken ik het hele repertoire van Sabrina Carpenter. Nou, wij komen eraan. Heel veel mensen. Het was natuurlijk haar eerste keer in zo'n overweldigend gebeuren. Uiteindelijk waren we echt goed op tijd. Dus om 7 uur waren we. Dat begon om 8:30. Voor programma. We zaten goed aan de zijkant. Nou, allemaal, alles was leuk. En veel spanning bij iedereen. En ook dus bij Eefje. Nou, als bij Eefje de spanning oploopt, dan had ik dus even niet goed ingeschat. Mm-hmm. Kan zij uiteindelijk een soort van paniek krijgen.
Oh.
Ja, dus het zou om 8:30 beginnen. En dan zaten heel die ziekenhuis vol met krijsende mensen.
Oh, overprikkeld ook meteen.
Oh, heel veel geluid. Ja. Heel veel geluid. Ja.
En heel veel geluid.
Elke keer dan was de muziek stopte. Ik dacht, nou, nu gaat het beginnen. En dan kwam weer een nieuw liedje, werd erin gestart. Dus dan wist je, oké, nou, dit gaat uitlopen, dacht ik dan. Ja, zondagavond, kind moet morgen naar school. Ja. Maar goed. Dus toen was het 9:50. Het leek weer te starten, weer net niet. En toen keek Eefje me aan. Wij zagen in het publiek dat er mensen flauw vielen. Dus wij stonden wat hoger. Dus je kan dan een beetje opkijken dat mensen niet goed werden. En toen, ik denk omdat Eefje dat zag, dat ze toen ook voelde hoe het met haar ging. En ze kijkt me aan. Ze zei, mama, ik wil weg. Ik wil weg. En ik dacht echt, het gaat over 1 minuut beginnen. Dan mis jij het begin. Wat ze al 100 keer op YouTube had gezien. En ik dacht echt, wat gaan we doen? Dus ik wil weg. Ik moet overgeven. Ik moet echt overgeven. Nou, en ik ken dat van haar. Dan kan het ook echt zijn dat ze moet overgeven. Ik zei, we gaan nu uit de rij. We lopen eruit. En vervolgens zie ik dat de lichten uitgaan. Maar ja, dit kind wilde weg. En ik dacht echt, oké, ademen. Ik dacht echt op dat moment, oké, ik moet echt rustig blijven nu voor haar. Want anders dan kan ze het niet meemaken. Dus wij lopen eruit. Uit de rij.
Zaten op een stoel?
Ja, halverwege een rij zaten wij. Dus we moesten al die mensen voorbij. Ja, die waren helemaal hyper, want ja, het ging beginnen. En Eefje wilde weg, die had paniek.
Oh.
Wij lopen eruit, lopen die hal in bij die barren en zo. Ja, al die mensen van het ziekenhuis die kijken. Je gaat eruit, het gaat beginnen. En Eve zei, ik moet overgeven. Ik zei, loop naar de prullenbak en ik wil water. Ik water halen. En daarna stond ze helemaal te trillen. Ze hoefde gelukkig niet echt over te geven. Maar ze stond helemaal te trillen. En ik denk echt, al die opgebouwde spanning, al het geluid. Ja. Nou, alles bij elkaar trillen. Ik zei, kom even gaan bij de trap staan. Nou, dat mag niet. Hè, want voor de veiligheid. Maar goed, we kregen even toestemming om bij die trap te staan. Mensen van de EHBO kwamen. Ik zei, nee, het gaat wel. Maar ze is gewoon heel veel spanning. En ze trilt. Dus het is fijn als we even hier mogen blijven staan. Nou, dat mocht. Ik had water. Nou, ze zat te trillen. Het was echt sneu. En uiteindelijk zei ik, ga hier zitten. Dus ik ben tegen haar aan gaan zitten. Ah, ik dacht, ik moet haar...
co-regulatie.
Ja, ik moet haar reguleren. Nou, en dus ik denk niet te veel praten. Ik zei, kan je het hier zien? En ze kon precies het heel goed zien. Dus op zich was het allemaal prima. Dus ik ben echt tegen haar. Met schouder aan schouder zat ik heel onhandig. Op een veel te harde trap. Maar goed, ik denk, nou, dat verdraag ik wel. Dus ik ben tegen haar aan blijven zitten. En, maar dat duurde echt, het duurde denk ik ruim 20 minuten. Echt heel lang. En toen is ze nog een keer daar weggelopen. Ze zei, ik wil naar huis. En toen zei ik even, ik snap dat je met je hoofd en je lijf naar huis wil. Maar ik weet dat je hier doorheen kan. Zei ik, dit is spanning. Dus ik ging eigenlijk een beetje benoemen wat er gebeurde. Ik zei, ik blijf bij jou. Want je gaat spijt krijgen als we gaan. Ik zei, we kunnen gaan, maar dat ga ik jou, ik ga dat niet doen. En heel rustig. En ik zei, kom, we lopen even. En toen zei ik, nou, we gaan oordoppen halen. Want het was ook een hoop gegil. Muziek stond eigenlijk wel hard, maar het was vooral het gegil van al die mensen. Zo overweldigend. Ja. Nou, wij hebben oordoppen gehaald. Ik zei, die gaan jou helpen. Dat wist ik natuurlijk niet. Maar
ja.
Ik denk, ja,
ja,
dit is wat we nog kunnen doen. Nou, oordoppen gekocht, wij teruggelopen. En weer daar gaan staan. En weer in zo'n trapopgang.
Ja, precies.
En ik weer tegen haar aan gaan staan. En toen zag ik en ik voelde aan haar lijf dat ze minder trilde. En ze kon alles nog steeds goed zien. Dus daar was ik heel blij om. En op een gegeven moment zat ze te huilen. Oh. Ik zei, waarom huil je? En zei ze, ik vind het zo mooi. Ik dacht, ik word een beetje door geraakt. Ja. Oh mijn god. Maar goed, dus toen kwam de EHBO naar mij toe. De baas. En die zei, jullie mogen hier niet zijn. Ik dacht, ja, het was een beetje wacht op het moment dat wij waren weggestuurd. Ja. Dus ik Eefje eraf gehaald. Ze even moeten terug naar de plek. We mogen in de zaal staan. Ze kregen wat opties. Ik zei, zullen we het gewoon proberen op de plek? Want volgens mij gaat het wel weer. Ik zei, kijk naar je handen. Je trilt niet meer. En zij zei, ook tril niet meer. Ik zei, kom, we gaan naar onze plek. Nou, en uiteindelijk heeft ze het hele concert mee staan zingen. En ze zei, de oordoppen hielpen. En ik ben zo blij dat ze zijn gebleven. En nu... Ach. Zei ze dus, nou, 's avonds laat terug in de auto naar huis. En ze vond het fantastisch. En toen zei ze ook, mama, nou weet ik, als ik dit weer voel, dat het ongeveer een half uur duurt, zei ze.
En dat ik er doorheen kon komen.
Het was zo aandoenlijk. Ja, en nu nog steeds een week later.
Knap van jou, Ilse.
Ja, man. Oh jongens,
oh,
dit...
echt petje af.
Ja, want je wil eigenlijk, nou, dat schoot heel even maar door mijn hoofd. Dat ik zei, nee, we blijven hier en het komt wel goed.
Stel je niet aan, het zakt wel.
Het zakt wel. Dus eigenlijk wil je, omdat je zo graag wil voor je kind die er eigenlijk al heel lang naar uitkijkt. Ja. Dat ze een leuke ervaring heeft. Heeft ze nu, doordat ik heel even mee kon bewegen en ik daar ook helemaal niet per se binnen hoefde te zijn. Dat scheelt, denk ik, als ik ook super fan was.
Ja, was wel anders, denk ik.
Had je een andere behoefte en die had ik toen
natuurlijk
niet.
Ga jij maar even kotsen, ik blijf hier.
Ja, ik ga even kijken naar de opening, schatje.
Daar heb ik heel lang naar uitgekeken.
Ja, maar als je kind dus paniek heeft, dit was een soort mini-paniekaanvalletje, denk ik wel.
Nou, dat is wel een paniekaanval, ja.
Maar ik was zo blij dat het haar lukte. En mij natuurlijk ook, maar vooral haar lukte. En ze staat heel de week nu te dansen. We hebben gisteren samen de karaokebox gepakt. En we hebben karaoke Sabrina Carpenter gedaan. Tot 9:30 gisteravond. Dus uiteindelijk was het een topervaring. Maar wel pittig als je kind...
Heel pittig. En je hebt daar iets heel belangrijks geleerd.
Ja. Dat voelde ook wel zo. Ik was echt zo blij dat het
heel
lukte.
Heel bewust was je ermee aanwezig.
Ja, die co-regulatie, die heb ik hier ter plekke gevoeld.
Ja. Ja.
Dat hielp wel echt.
Mijn juffen van de familieopstellingenopleiding noemen dat schurken.
Ja, heb ik ook nog aan gedacht. Dat jij dat zo zou noemen toen ik daar zat. Omdat ik wist dat ik schouder aan schouder. Ja. Ik duwde me echt een beetje tegen haar aan.
Ja. Geef letterlijk fysiek steun.
Ja. zonder te veel te praten. Ja. En gaat het? Nee, ik denk ja,
dat heb je goed gedaan, Ilse. Ik ben echt heel trots. Want ja. Zij heeft nu echt geleerd dat ze er doorheen kan komen. En dat ze het niet alleen hoeft te doen. Ja. En dat je door iets moeilijks heen mag. En dat je dat zelf dus kan.
Ja, en weet je wat ze daarna zei? Dacht ik echt, oké, nu overschat je jezelf. Zei ze, de volgende keer kan ik wel gewoon beneden staan tussen al die mensen. Want dan weet ik dat ik het kan. Toen dacht ik al, doen.
Maar gelukkig komt ze pas weer over 5 jaar of zo. Oh, mooi.
Ja, dus dit was mijn ervaring.
Prachtig.
Ja, eens met jou.
Nou, je verhaal raakt me wel, want ik ken dit. Hmm, ik ben een Eefje.
Oh.
Ja, dus ik nog steeds wel, maar ook in mijn leven vaak meegemaakt dat ik paniek had. En dat slaat bij mij ook, bij sommige mensen dus, maar bij mij ook op je maag.
Oh ja.
Dus nog steeds ben ik oncomfortabel als ik in het midden van een theater zit, een musical ben, in het midden van de rij zit. Want dan kan ik er niet uit.
Ja.
Of dan kijk ik waar is de nooduitgang. Of straks, en dan word ik altijd misselijk, of altijd. Dat is me heel vaak overkomen. Mm-hmm. En ik weet, dat is paniek. En dat is mijn lijf.
Ja.
En dan word je misselijk. Dat is spanning. Omdat je er niet eigenlijk een soort van claustrofobie. Mm-hmm. En als je dat uitkleedt, is dat natuurlijk controlebehoeftigheid. Mm-hmm. En dan zit ik in het midden. En dan ben ik eigenlijk mezelf proberen aan het reguleren. Omdat ik weet ook, net zoals wat Eefje zegt, ik weet dat het zakt na 20 minuten.
Ja.
En dat je dus, dan ga ik een beetje zo hopen dat het snel begint. En dan is het begonnen. En dan denk ik, oké, het is begonnen, het is donker. En dan komen altijd de paniekgedachten van, en als straks moet ik spugen. En straks zien mensen mij spugen. En dan, en als mensen mij zien, dat kan niet. En wat vinden ze dan wel niet van mij? Dus er komen al die niet helpende gedachten.
Mm-hmm.
En daar probeer ik helpende gedachten tegenover te zetten. En het uit te zitten.
Ja. Doe je dat dan allemaal alleen? Of weet degene met wie je bent?
Dat is een mooie vraag. Het ligt eraan wie er bij me is. Mm-hmm. Maar ik probeer het wel te delen. Want ik weet, en dat is zo grappig als je in de psychiatrie werkt of in de jeugdhulpverlening. Ik heb het zo vaak aan jongeren uitgelegd dat delen van je angst de helft van je angst wegneemt.
Yeah.
Of het delen van je verdriet of whatever. Dus ik weet dat. Mm-hmm. En ik doe het soms ook. En dat helpt inderdaad.
Yeah.
Hè, of bijvoorbeeld al, toen ik de Nijmeegse Vierdaagse liep, had ik het ook. Toen bij zo'n start staan zoveel mensen. En dan weet ik niet, kan ik hier wel uit? En dan word je misselijk. Dus de paniek slaat bij mij ook op mijn maag, net als bij Eefje.
Ja.
En dan toen heb ik gewoon een wildvreemde. Ik was met mijn beste vriendin toen. En die was heel veilig voor mij. Maar toch ging ik een vreemde aanspreken en zei ik, mevrouw, wilt u even met mij gaan praten? Want ik ben heel misselijk. Dat komt omdat ik het spannend vind.
Yeah.
En het zou me helpen als u gewoon vertelt, over
praat
u,
maar.
Ja. En toen zei ze, natuurlijk. En hoeveelste keer is het? Nou, voor ons is het de zoveelste keer. En toen, 10 minuutjes later starten, dan mochten mensen gaan lopen. En dan is het ook weg. En dan ben ik na 5 minuten ben ik weer helemaal oké.
Ja.
Ja.
Oh, bijzonder.
Dus je verhaal raakte me, want wat fijn dat ze iemand had die haar daar doorheen hielp.
Ja.
En als ik nu, zeg maar, als ik nu met jou ga lopen en ik heb me inhaler niet bij, ik heb op mijn 10e een astma-aanval gehad. En eczeem en astma gaat ook hand in hand en zo. Dus ik heb dan altijd een inhaler bij me. En soms doe ik exposure therapie met mezelf. Dan laat ik hem expres thuis of in de auto. Zodat ik mezelf dwing ook zonder dat ding te gaan. Want het zit tussen mijn oren. Want ik heb hem echt al jaren niet meer nodig gehad.
Mm-hmm.
Dat helpt dan als ik met jou, stel ik ga met jou 10 kilometer wandelen en ik heb hem thuis gelaten.
Mm-hmm.
Dan helpt het om tegen jou te zeggen, Ils, ik heb mijn inhaler niet bij me. Breng je mij naar het ziekenhuis als ik geen lucht meer krijg? Mm. En dat jij dan zegt, dat doe ik. En dan, dat helpt.
Ja. Ja. Oh, bijzonder. Mooi. Oh ja, wist ik niet.
Nee, ja, zo leren we toch.
Ja. Ik dacht dat je inmiddels al een beetje kende, Marieke.
Ja, dus mooi, Ils. Ik ben echt trots op je.
Ja.
Mooi dat je dat hebt gedaan voor haar.
Ja.
Ja, echt mooi. Oké, nou.
We gaan beginnen.
Switch.
Ja, switch.
Waar gaan we het vandaag over hebben?
We gaan het hebben over nieuw samengestelde gezinnen.
En daar krijgen we veel vragen over.
Ongekend. En dat kan nogal eens wat problemen opleveren.
Nou, in ieder geval uitdagingen.
Heel veel uitdagingen.
Niet alleen praktisch, maar ook emotioneel.
Ja.
Toch?
Ja, nou vooral, ja, daar gaan we het natuurlijk vooral over hebben.
Ja, ja.
Behalve de praktische dingen.
Ja. Heb je een vraag uit de Hoge Hoed?
Ja, ik heb een aantal vragen die ga ik even samenvatten. Omdat het de vragen van verschillende ouders zijn. En of bonus, moeder, vader, stiefouder. Nee, het is maar net, maakt even niet uit hoe je ze noemt. De niet-biologische nieuwe partner. En ook gewoon biologische ouders die dan de vraag stellen. Bijvoorbeeld de vraag, ik ben al 2 jaar onderdeel van het gezin. Dit was dan een niet-biologische ouder. En dus de nieuwe vrouw in het gezin. En ik had een heel goed contact met de 14-jarige. En nu, dit kind is inmiddels ruim 16, bijna 17... krijg ik alleen maar verzet en wat gaat er niet goed.
Ja. Ja.
Ik heb andere mensen, ik ben al 8 jaar onderdeel van het gezin. En nu ineens, als ze 13 zijn of 14, doe ik er niet meer toe.
Ja.
Ik heb zo mijn best gedaan en nu word ik aan de kant gezet.
Mm-hmm.
Wat kan ik doen?
Door het kind dus.
Door het kind. Ja. Nou ja, dat lijkt dan zo. Maar dat is dan wat er gebeurt. Mm-hmm. En, of een andere ouder die schreef... ik heb het gevoel dat ik me niet biologische kinderen voor moet trekken... om te laten zien dat ik voor ze wil gaan. Maar dan krijg ik weer ruzie met mijn eigen kinderen... Mm-hmm. omdat die vinden dat ik de andere kinderen voortrek.
Ja.
Nou, allemaal dit soort ontzettend ingewikkelde dilemma's. Ja. Eén ouder die schreef... De 15-jarige, dat is een jongen, die praat al een jaar niet meer tegen mij.
Oh.
Dus dit soort ontzettende, moeilijke dingen.
Ja, ik weet niet of jij dat wel eens verteld wordt, maar een gezin die ik behandeld heb, was een kindje die zei dan tegen mij... Ja, Marieke, mama heeft een nieuwe vriend en die hebben samen een kindje. En papa heeft een nieuwe vriendin en heeft samen een kindje. En ik mag nergens blijven.
Mm. Ja.
Dat dacht ik, oh ja, jij bent het product zeg maar van deze twee mensen die van elkaar gehouden hebben. Die hebben allebei een nieuwe partner gevonden, hè, zonder
allebei
oordeel.
Een nieuw kind,
allebei nieuwe liefde, nou hartstikke fijn. Maar dat kindje was ook nog enig kind. Die zegt inderdaad, ja, ik mag niet bij mama blijven, dan moet ik weer naar papa. En dat wil ik ook, maar ik mag ook niet bij papa blijven. En de nieuwe baby mag altijd blijven.
Ja.
Oh, vond ik ook zo verdrietig.
Ja. Dus je kan dit ook weer van alle perspectieven bekijken. Hè? Vanuit het perspectief van het kind.
Ja.
Vanuit het biologische kind, het niet-biologische kind. De biologische ouder, de andere opvoeder. Ja, dus ik heb wel...
hoe gaan we dit aanvliegen?
Ja, ik heb wel wat onderzoek gedaan. En ik heb denk ik wel goede tips. Nou laten we daar gewoon mee beginnen.
Nou, steek van wal.
Oké, slecht nieuws. We beginnen met slecht nieuws.
Ja.
66% van de nieuw samengestelde gezinnen gaan opnieuw weer uit elkaar.
Wow.
Vind ik veel.
En waar ligt dat aan?
Dat heeft natuurlijk heel veel redenen. Dat ze er uiteindelijk niet uitkomen. Dat er veel strijd is tussen de niet-biologische kinderen met de andere opvoeder die er ineens bij komt.
Mm-hmm.
Verwachtingen.
Mm-hmm.
Meestal is het strijd.
Ja.
En uiteindelijk strijd met... En dat je de kinderen, dat je met je partner, met je nieuwe partner strijd krijgt over de manier van opvoeden van kinderen.
Ja.
Dat je
en,
daar niet over
En ex-partners wellicht die er ook misschien wat van vinden. En,
Dus 66%. Dus de eerste tip is, ga niet samenwonen.
Ah.
Zou mijn tip zijn.
Lekker een hele praktische.
Hele praktische.
Je bent super verliefd. Niet doen mensen. Niet doen.
Redenen om samen te gaan wonen zijn dat het gezelliger is. Dat denken de volwassenen in ieder geval. Dat het sowieso goedkoper is. Dat is natuurlijk waar. Hè?
Mm-hmm.
Dus als je allebei je eigen huishouden hebt, is het duurder dan samenwonen.
Ja, klopt.
Minder heen en weer gereis. En mogelijk heb je ook nog samen een nieuw kind.
Ja,
dus dat je samen
is de reden om weer samen te gaan wonen met een nieuwe partner.
Ja, dat zijn allemaal redenen voor volwassen mensen om te denken, ja, superleuk.
Ja.
Superleuk. Ja. Redenen om niet samen te gaan wonen zouden kunnen zijn de kinderen.
Ja.
Zij hebben namelijk niet gekozen voor jouw nieuwe liefde. Niet alleen verander je de omgeving opnieuw, maar je verwacht ook dat ze samen gaan wonen met mensen waarvoor zij niet hetzelfde gevoel hebben als jij. Ik denk dat het daar daar staan we natuurlijk niet altijd even bij stil.
Ja.
Weet je, jij bent verliefd op die ander. En jij vindt die fantastisch.
Ja.
Je deelt zelfs jouw kinderen met die ander.
Ja.
En, maar die ander, die kinderen, die voelen dat niet.
Nee.
Die denken misschien wel, nou is wel aardig.
Ja, maar als je geluk hebt.
Als je mazzel hebt.
Ja. Maar daar worden ze ook maar mee opgescheept.
Ja. Ja.
Nou, dat vind ik wel mooi, want iemand die ik ken, die mijn schoonzus, die heeft een nieuwe partner al heel lang.
Mm-hmm.
En die heeft dus altijd gezegd, ik ga tot mijn kindjes uit huis zijn niet samenwonen met een nieuwe partner.
Ja.
En dus zij, en hij heeft ook twee eigen kinderen. En die, die doen dit al nou echt heel lang. 15 jaar of nou 10, 15 jaar zijn die al samen. En die, die wonen allebei in hun eigen huis. En ze zijn bij elkaar als het kan. Mm-hmm. En als het niet kan, dan zijn ze gewoon met hun eigen kerngezinnetje zeg maar bij elkaar.
Ja.
En dat is echt heel mooi. Ja. Heeft ze heel bewust gezegd, pas als ze uit huis zijn, dan kijk ik verder. Maar nu ga ik niet vier kinderen bij ons in een nieuwe situatie stoppen.
Nou, chapeau.
Knap, hè?
Ja, heel knap. Ik heb ook altijd gezegd, als ik een nieuwe relatie krijg met iemand met kinderen, ga ik niet samenwonen. Ik heb heel lang de verdiepingsduplo-dag, duplo-training gegeven. Vooral bij Spring doe ik dat veel. En daarin is een nieuw samengestelde gezin echt een onderdeel.
Ja.
En omdat ik die training nu al een aantal jaar geef, denk ik altijd, oh, ik ga dit niet doen. Het is zo precair en het gaat om zoveel kleine dingen.
Ja.
Ik weet dat ik ooit ook bij Just nog gezinshulpverlening was, een nieuw samengesteld gezin begeleid heb. En die hadden een koelkast. Dus een man en een vrouw zijn gaan samenwonen met een aantal kinderen. En die koelkast had twee planken.
Ja.
Eén plank was voor de kinderen van de vader en één plank voor de kinderen van de moeder.
Niet.
Ja, omdat het ene kind mocht wel cola en het andere kind mocht bijvoorbeeld geen cola.
Wow.
Het gaat soms om kleine dingen.
Ja.
En als dus de ouders niet thuis waren, mochten de kinderen alleen maar van de eigen plank pakken.
Ja.
En waardoor er zoveel strijd onderling tussen die kinderen ontstond.
Ja.
En afstand kwam tot de andere ouder, of de andere volwassene die ook in dat huis was. Uiteindelijk heeft de vader besloten om met zijn twee kinderen een tijd ergens anders te gaan wonen. Totdat de kinderen oud genoeg waren. Eigenlijk hetzelfde wat jouw schoonste, dat je niet meer samen hoeft te wonen.
Ja.
Want eigenlijk stond er een kind op de nominatie om uit huis geplaatst te worden.
Oh.
Omdat hij zoveel gedrag liet zien.
Ja.
Maar dat gedrag kwam echt door de nieuwe situatie. Hij trok dat niet.
Knap hoor.
Ja. Ja, dus een scheiding, gewoon als jij gaat scheiden met je eigen kinderen, dat heeft al veel impact. Maar samenwonen met een nieuwe partner heeft eigenlijk evenveel impact op kinderen. En het tempo ligt te hoog. Want jij bent verliefd. Jij denkt, dit kunnen wij. We hebben al een paar hele leuke vakanties samen gehad. Dit gaan we doen. Maar op vakanties samen gaan is echt anders dan samen gaan wonen.
Ja. En zeker als dan ook nog de puberteit erbij komt.
Ja, ja, je hebt een aantal do's en don'ts.
Oké.
De do's. Stel je voor dat je het wel wil doen. Nou, neem je kinderen mee in het besluit. Dus ga niet. Neem daar echt de tijd voor.
Ja.
Bereid het goed voor. En een tip is, geef het de tijd. Eenmaal samenwonen is minimaal een jaar gewenningsfase. Dus je hebt een jaar minstens nodig om aan elkaar te wennen.
Ja.
En wij hopen natuurlijk
vind
altijd
nog snel.
Ja, vind ik ook snel. Verminder de hoeveelheid van veranderingen. Vaste structuur zorgt voor houvast.
Mm-hmm.
Maak tijd voor je eigen kinderen. Je hoeft niet alles samen te doen.
Nou, mag ik daar even op inhaken?
Ja.
Nou, uit de eigen doos.
Ja.
Laten we, het is toch een reveal aflevering van mij. Nou ja, mijn ouders zijn gescheiden toen ik 10 was. En mijn vader die kreeg een nieuwe partner. Haar dochter was al volwassen. Die was al uit huis. Dus thank God for that. Die woonde niet bij.
Mm-hmm.
Woonde al op zichzelf. Maar wij kwamen daar één keer in de twee weken een weekend. Want dat was hoe je dat in de 90's deed.
Ja.
Op dat moment, als mijn vader ons kwam halen. En dan zeiden wij in de auto, gingen we natuurlijk allemaal vertellen aan mijn vader. En dan zeiden we, oh, zullen we naar de bios gaan dit weekend? Pap, ik heb zin om naar de film te gaan. En zei mijn vader, ja, leuk. En dan kwamen wij daar. En dan zei mijn stiefmoeder, mijn vaders nieuwe partner, zei, ik hou niet van de bios. En dan gingen wij niet.
Oh.
Dus in plaats van.
Jij ging dan niet met je vader toch naar de film,
nee.
Maar zij bleef thuis.
Nee, wat wij nodig hadden gehad, is dat mijn vader dan had gezegd: dan mag, schatje, blijf lekker thuis. Ik ga met mijn dochters naar de bios. Ik zie je straks. Want ik zie jou toch 12 dagen van de 14. En nu zijn mijn kinderen er. En nu ga ik met mijn kinderen dat toch doen. Maar mijn vader wilde een soort van voor iedereen goed doen, neem ik aan.
Ja,
vul ik in. En dan zeiden: dan gaan we niet.
Ja.
En wij hebben ons daar altijd heel erg door op de tweede plaats gevoeld.
Ja.
Dus heel erg voor, want zij, haar welbevinden ging voor ons gevoel altijd voor.
Ja.
En dan ben je 10 en dus tot mijn 16, 17 dat ik niet meer ging. Of dat ik alleen nog maar ging wanneer ik zelf zin had.
Ja.
Maar dat was altijd strijd. Altijd strijd met mijn stiefmoeder om aandacht van mijn vader.
Ja. Oh ja.
Heel lastig.
Ingewikkeld.
Was dat.
Ja.
Ja, en daarbij hebben kinderen het echt nodig om te voelen, jij bent mijn kind.
Ja.
En ik ga voor jou.
Ja.
Als eerste, zeg maar.
Ja, en dat wat heel veel ouders doen, is misschien ook al wat je vader deed, is je wil het voor iedereen, ja, iedereen goed houden. Ja. En ook als er meer kinderen nog bij zijn, ja, dan gaan we dus niet. Of ja, dan laten we dat maar niet meer doen.
Ja.
Nee, het is juist echt een super belangrijke tip. Blijf dingen doen met je eigen kinderen.
Ja.
Dus allebei die partners, als ze allebei kinderen hebben, blijf dat doen, want jij bent het kerngezin.
Ik heb dat ook wel eens gehoord van gezinnen die ik begeleid, die dan samen op vakantie gingen. Dus zeg maar met z'n zeven of zo, 3 kinderen van de ene partner en 2 kinderen van de andere partner. En die dan ook op vakantie zeiden, de dinsdag is voor ons eigen. Ja. Dan ging de moeder met de 2 kinderen naar het strand en die vader met de 3 kinderen naar een museum of iets anders.
Super goed,
hè?
Ja. Ja. Ja, dus heel goed. Dus probeer dat te doen of in te voeren. Betrek bij grote voorkeur de andere ouder, dus jouw ex.
Ja.
Dat is de andere ouder van de kinderen, bij je plan om samen te gaan wonen. Dit heeft te maken met loyaliteit. Als we dat niet doen, want ik besluit, ik ga samenwonen en die ander zoekt het maar uit, het is mijn keuze, en vanuit boosheid, dan kan het zomaar zijn dat ik die andere ouder buitenspel zou zetten, wat niet mijn bedoeling is, maar wat wel kan gebeuren, in ieder geval het gevoel voor de kinderen, waardoor zij bijna meteen in een loyaliteitsdilemma komen.
Ja.
En zij laten aan hun loyaliteit zien dat ze evenveel nog van die andere ouder houden, door zich af te zetten tegen de nieuwe volwassene die in hun leven komt.
Ja. Dus jij zegt eigenlijk dat als die nieuwe, als jouw ex-partner innerlijke toestemming geeft aan de kinderen,
ja,
dit is oké, dat kinderen zich ook beter kunnen hechten aan de nieuwe partner.
Ja, ja.
Mooi.
Ja, want dan zegt die ander, jij, dat is prima.
Ja.
En ik vind het leuk voor mama dat ze weer gelukkig is.
Ja. Ja.
En die persoon, die zal supergoed ook voor jullie zorgen en ik blijf altijd jullie vader of jullie moeder. Dat is zo belangrijk.
Ja, ik heb een vriendin die dat fantastisch doet.
Oh,
met haar ex-partner.
Ja.
Die echt een nieuw kindje kreeg. En wat zij ook. Oh, wat geweldig. Tegen haar kinderen. Wat geweldig dat je grote broer wordt.
Mm,
en ook cadeautjes bracht voor de nieuwe baby. En ook dat doet ze fantastisch.
Ja.
Die kinderen voelen dat.
Ja.
Dat ze bij beide plekken heel erg welkom zijn. Dat ouders elkaar het beste gunnen.
Ja. Ja, dat is echt. Ja, dat gun je iedereen. Ja, dat
ieder
gun je
kind.
Ja. Ieder kind en iedere ouder ook. Maar dat is natuurlijk wel echt super belangrijk. Er zijn natuurlijk ook wat don'ts. Zeg voor.
Goh, verrassend.
Ja, verrassend, hè. Als je kinderen naar de andere ouder gaan,
ja,
het blijft hun ouder.
Ja.
Dat is natuurlijk jouw ex, dat snap ik. Je bent niet voor niks uit elkaar gegaan. Maar ga niet zeggen, jullie gaan nu logeren bij papa. Of jullie gaan nu logeren bij mama. Nee, bij een andere ouder logeer je niet.
Nee.
Papa is ook geen oppas. Mama is ook geen oppas.
Oh,
het is de ouder.
Ja.
Je gaat nu lekker de weekend naar papa. Of lekker de weekend naar mama. Heel erg veel plezier.
Ja.
In plaats van je gaat logeren. Nee, logeren doe je bij opa en oma, bij je tantes, bij vriendinnetjes. Niet bij de andere ouder.
Ja.
Daarmee, als je dat wel per ongeluk zegt, je bevestigt daarmee eigenlijk het loyaliteitsconflict. Wat het kind mogelijk al heeft. Vergroot je daarmee.
Ja.
He, dus let op je woorden. Woorden doen ertoe in dit geval.
Oh, woorden doen er altijd toe.
Ja, is echt ingewikkeld. Wat ook echt een super don't is. Maar ik snap wel dat je erin kan donderen met elkaar. Je bent niet de vervanger van de andere ouder. Die ben je niet.
Ja, dus eigenlijk zeg je, bemoei je niet met de opvoeding van de kinderen.
Nou,
van
je
de
kan
ander.
Je er wel mee bemoeien. Alleen zo, het is zo ingewikkeld.
Ja, doe voorzichtig.
Doe super voorzichtig.
Ja.
Want jij bent niet die andere ouder.
Nee.
Ook al doe jij alles voor die kinderen. Ook al ben jij altijd thuis. Jij vangt ze op. Vanaf 3 jaar ben jij er al. Jij hebt je hele leven, zijn het teken van jouw stiefkinderen. Laten we het even zo noemen, om het verschil echt helder te krijgen.
Bonuskinderen.
Ja, ook mooi, hè. Maar in ieder geval niet van jouw biologische kinderen.
Nee, nee.
Je hebt alles aan de kant zitten, dan heb je verworven loyaliteit.
Klopt.
Dat kan je krijgen. Er hoeft maar 1 dingetje mis te gaan. En je krijgt voor je hoofd geslingerd, je bent mijn moeder niet.
Ja.
Je bent mijn vader niet.
Ja.
En dat is zo pijnlijk.
Mm-hmm. En hoe komt dat? Luister naar de aflevering over loyaliteit.
Ja.
Maar de zijnsloyaliteit gaat over... deze mensen hebben jou het leven gegeven. Je bent 50% je vader, 50% je moeder. En dat is waarom jij voor altijd in de schuld staat bij die mensen.
Ja.
Zeg maar. En verworven loyaliteit is echt verdiend.
Ja.
En als je het niet verdiend hebt... of je ouders gaan weer, of je moeder en de nieuwe partner gaan weer uit elkaar... dan kan dat draadje per direct doorgeknipt worden als je het niet verdiend hebt.
Ja, en je kan het nog verdiend hebben en nog steeds kan het
doorgeknipt worden. Ja.
Het is
maar verdiend als
pijnlijk.
In verworven.
Ja.
Als in,
aangeboren.
Misschien heb jij wel je best gedaan, maar vindt de ander het niet.
Ja.
En dan zie je elkaar nooit meer.
Ja. Ja, of ja, heel pijnlijk. Of dat je, dan ben jij altijd thuis voor die kinderen. En of je nou man of vrouw bent, dat doet er even niet toe. Mm-hmm. Jij zorgt daar heel goed voor. Je doet alles wat maar kan om te laten zien, ik ben er.
Ja.
Nou, en dan komt die andere ouder thuis. En dan vertellen ze precies het geheim. Of de last die ze hebben gehad op school. Maar die vertellen ze dan niet tegen jou, terwijl jij heel de dag thuis bent. Dat je ergens denkt, hey, waarom vertel je het nou wel tegen je vader en niet tegen mij?
Ja.
Nou, dat gaat niet om jou.
Nee.
Maar dat gaat alleen maar om loyaliteit naar die biologische ouder. En dat is zo pijnlijk.
En pijnlijk, ja.
En ingewikkeld. En dus let daar goed op met elkaar.
Neem het niet persoonlijk.
Nee.
Neem het niet persoonlijk.
Nee, en dat lijkt me echt heel moeilijk als je al die jaren je stinkende rotbest hebt gedaan.
Ja.
En je wordt uitgekotst. Hè? Want dat is wat veel stiefouders natuurlijk wel kunnen voelen.
Ja.
En dan heb ik dit allemaal voor niks gedaan.
Ja.
Ja, dat is echt een don't. Heel moeilijk. Een andere don't. Stel je voor.
Mm-hmm.
Jij hebt kinderen, die nieuwe, je nieuwe partner heeft ook kinderen. En je besluit, wij gaan lekker in mijn huis samenwonen. Dus stel je voor, is even heel praktisch. Stel je voor, ik heb een nieuwe partner. Ik heb Immer en Eefje. Oh, nou, dat zou in mijn huis meteen een probleem zijn. Maar goed, we besluiten toch om samen te laten wonen. Dan is het dus slimmer om Immer en Eefje bij elkaar te leggen op de kamer. Dan Eefje met die andere 11-jarigen, omdat ze toevallig allebei 11 zijn. Van de nieuwe partner.
Mm-hmm.
Meestal gebeurt het zo. Dus oh, jullie zijn allebei 11. Jullie kunnen wel bij elkaar op de kamer. En we zetten er een kast tussen. En jullie hebben allebei een eigen deeltje.
Ja.
Maar slimmer en beter is
biologisch.
Om biologische kinderen bij elkaar te leggen. Want die hebben dan de steun aan elkaar. Die andere, daar heb je andere steun aan dan die broer of die zus die er altijd sowieso voor jou is. Omdat dat biologisch is. Dus kijk niet altijd naar praktisch. Kijk vooral naar wat is het beste voor het kind.
Ja.
En dat is biologisch uit onderzoek. Hè?
Mm-hmm.
Probeer niet als nieuwe ouder die andere kinderen voor te trekken. Om te laten zien dat je voor ze wil gaan.
Nee.
Want dat levert per direct problemen op met je eigen kinderen.
Ja.
Oh man. Nou, als ik het allemaal zo opnoem, denk ik weer...
Je begint er niet aan, hè? Jij begint er niet aan.
Ik begin er niet aan. Ik ga hier even doorheen scannen. Dit ga ik even... Ja, de kunst is om heel de tijd... als je het wel op jezelf betrekt, hè, wat ik snap, hè? Ik snap dat echt heel goed. Dus jij voelt dat jij wordt pijn gedaan door een kind die jou... te kakken zet of die jou gaat negeren. Hè?
Ja.
Die gewoon niet meer tegen jou praat. Jij bent niet mijn moeder. Ik praat niet meer tegen jou.
Ja.
Probeer een andere bril op te zetten. Dus als die niet-biologische moeder... probeer de bril op te zetten en te kijken... waarom doet hij, hè, wederom onder die ijsberg kijken.
Mm-hmm.
Wat zou de goede reden kunnen zijn voor dit gedrag?
Ja.
En probeer het echt niet op jezelf te betrekken.
Ja.
Och, dat lijkt me zo ingewikkeld. Maar veel meer dat je de vraag stelt, in plaats van waarom doe je zo, naar jezelf meer, hoe kan ik hier het beste mee omgaan?
Ja.
Dus dat je die switch probeert te maken.
Eigenlijk dat je onvoorwaardelijk er bent en zegt, hey, weet je, ik ben er en ook oké als je niet oké met me bent.
Ja.
Als je dat lukt, dan ben je Gandhi.
Ja, man. Ja, echt nogmaals respect als je hier middenin zit. Want het is pittig voor de niet-biologische ouder.
Ja, dat is heel zwaar.
Ja.
En zorg voor ankers. En zorg voor ook tijd samen. Inderdaad, dus je hoort ook wel eens dat de kinderen dan naar de andere ouder gaan. En dat ze dan een weekend samen zonder alle kinderen hebben. Want als het andersom loopt. Dus dat sommige, dus jouw kinderen zeg maar, die gaan naar jouw ex.
Mm-hmm.
Maar zijn kinderen zijn er nog. Of haar kinderen zijn er nog. Dan heb je ook geen... Dat is meestal handiger als ze allebei naar een andere ouder gaan. Dat je een weekend echt met z'n tweetjes hebt. Want anders is het weer schuin.
Ja, een tip is dan ook focus op je partnerschap.
Ja.
Dus focus op je relatie die jij hebt gekozen. Mm-hmm. En niet dat die andere ouder is niet per definitie de nieuwe opvoeder. Nee, dat is jouw partner.
Ja.
Jouw partner. Jij blijft de opvoeder.
Ja.
En je kan wel met elkaar dingen afspreken van, goh, zou je dit kunnen doen?
Ja.
Maar jij bent de biologische ouder en de ander is niet de nieuwe ouder.
Ja.
Het is de partner die de kinderen erbij krijgen. En dat vraagt een andere, dat is ook een andere blik.
Het is echt verdragen. En wat denk je ervan? Dat als jij helemaal hoot tot de botel, ik word helemaal hoot tot de botel verliefd op jou en wij krijgen een relatie en ik denk, hoe voedt zij die kinderen?
Oh
op,
ja.
Dat ik echt denk, ja, maar dit is schadelijk en dit is schadelijk en dit is niet oké en dat vind ik niet oké en dit zijn mijn normen en waarden niet. Dat is heftig.
Ja, ja.
Want daar vind ik er toch al wat van.
Ja, en dan is de tip, hè, stel vragen vanuit interesse aan elkaar. Met een niet veroordelende toon.
Mm.
Oh, zo moeilijk.
Zo
echt.
Waarom doe jij dit?
Ja.
Waarom kies jij hiervoor?
Waarom geef jij jouw kinderen cola door de week? Weet je wel niet hoe slecht dat is als jij dan een gezondheidsissue
bent?
Ja, echt.
Oh.
Ja.
Oh, heftig.
Ja. Ja, echt zo heftig. Ik ga nog even kijken.
Maar ook herkenbaar, hè? Dat is wat we vinden er wat van. Uit de beste bedoelingen.
Ja, nee, het is altijd vanuit de beste bedoelingen.
Ja. Ja.
Ja. Wat ook niet helpt, hè, is dat je dan heel veel afspraken gaat maken. Met kinderen en met jullie. Dus meer regels.
Ja.
Zo gaan we dit doen. Je krijgt alleen maar meer strijd.
Ja.
Want die ander gaat zich daar niet aan houden. Meestal het kind.
Mm-hmm.
En dan word je boos. Ja, we hadden dit afgesproken. En nu hou je er weer niet aan.
Ja.
Het werkt echt averechts. Echt, vind ik echt ingewikkeld. Al die conflicten van mij, dat werkt natuurlijk ook niet. Hè? Alleen maar dan die pleaser gaan lopen zijn.
Nee, werkt ook niet. Kaders zijn ook belangrijk.
Focus op je partnerschap.
Ja.
En laat die kinderen aan die partner. Ja, is ook makkelijk gezegd.
Ja, maar wel met inachtneming van je eigen grenzen.
Absoluut.
Ik bedoel, niet opvoeden, niet bemoeien met de opvoeding van de kinderen van jouw partners één.
Yeah.
Maar over je heen laten lopen is niet oké.
Nee.
Dus je eigen grenzen inachtnemen en je eigen kaders duidelijk maken.
Ja, ja 100%.
Ja, toch?
Zeker.
Dat moet wel even bijgezegd worden.
Nee,
want anders
goed.
Dan, bemoei ik me niet mee. Dan word je helemaal verrot gescholden. Nee, bemoei ik me ja, dat
nee,
kan ook
nee, natuurlijk niet.
Nee, natuurlijk niet.
Nee,
maar even
niet.
Voor de duidelijkheid.
Nee, maar ik denk als het zo ingewikkeld is, dan... Is het ook de vraag hoe je daar samen dan weer uit gaat komen.
Ja, ja.
Hoe ga je dan weer terug die partners worden?
Ja.
En vervolgens dat die biologische ouder wel tegen het kind zegt... Ja, zo gaan we dit niet doen.
Nee.
Ik snap dat je er niet mee eens bent. Of dat je verdrietig bent of boos bent. Of dat je je andere ouder mist. Maar hoe gaan we hier met elkaar om?
Ja, en ook mooi om te zeggen... Ik ben niet jouw papa of niet jouw mama.
Ja.
En ik hou ook van jou.
Ja. Oh, het is echt... ik denk dat dit een hele pittige klus is. En wat ik als tip heb, is een website.
Ah!
En een podcast.
Oh, tof.
Ja. Oké, de podcast en de website waar ik jullie allemaal graag naar wil verwijzen. Echt een goede podcast. Is de podcast van Cindy Schepers.
Mm-hmm.
En de podcast heet Harmonie 2.0.
Oké.
Ja, en zij heeft het echt stap voor stap over. Hoe zie je relaties? Wat is je rol? Als je denkt, ik haal een andere ouder binnen, dan ben je eigenlijk al verkeerd bezig. Zeg maar. Alleen zij zegt het veel liever.
Okay.
Ze is heel lief, denk ik. Ze is Belgische.
Wat goed.
Maar zij...
Hoe heet de podcast?
Harmonie
2.0.
Ik zal hem in de show notes zetten.
Graag.
Maar ja, echt zeker de moeite waard. Ook voor hulpverleners. Als je luistert als hulpverlener, ga daar eens naar luisteren. Want je kan echt ouders helpen die met nieuw samengestelde problematieken zitten. En sowieso, ik verwijs iedereen die nu vragen stelt hierover naar deze podcast of naar de website.
Helemaal te gek. En,
ik weet niet of Cindy daar blij
website?
Mee is. Maar...
Welke website?
Nee, dat is Cindy Schepers met 2 e's.be.
Kijk, superfijn.
Ja.
Mooi, bedankt. Daar kunnen we wat mee.
Ja, dat hoop ik.
Dan gaan we denk ik naar een afronding, hè?
Ja,
nou,
dat lijkt mij ook.
Heel goed. Heel veel plezier hiermee. En fijne dag als je nog een dag voor je hebt. En heel graag tot over 2 weken. Doei!
Doei.